Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Heere, gij zijt voor ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Gemeente, zingen we psalm 90, de oudejaarspsalm, vers 1 en vers 6. Gemeente, met de kerk der eeuwen willen ook wij vanavond blijdendienst doen van ons algemene en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 32, vers 4 en 6. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. We zingen de berijming daarvan. 32, 4 en 6. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Te laten verbieden. Vader, Zoon en Heilige Geest, u de eeuwige, de God van hemel en van aarde, u de eeuwige die bent ingedaald in onze tijd, in uw Zoon Jezus Christus, u die vanuit uw woonplaats neerzag op ons mensen en kwam met uw heil, met uw zaligheid, met uw redding. En de man Gods, hij mocht het in die bijzondere psalm uitzingen, dat gij geweest zijt voor ons een toevlucht van geslacht tot geslacht. En dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent. Dat u het bent die de mens doet wederkeren tot verbrijzeling. En die onze ongerechtigheden voor u stelt in het licht van uw aanschijn. En heren, dan worden we ook meteen bepaald bij de ernst van het leven en de eeuwigheid. We hebben het gezongen, we vliegen daarheen. En wij bidden, leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart ontvangen. Een hart waarin de vreze van uw naam woont, van waaruit we u kennen. Heren, op deze avond bidden we u met die dichter. Verzadig ons in de morgenstond steeds weer met uw goede tierenheid om te juichen en verblijd te zijn al onze dagen. En laat uw liefelijkheid over ons zijn van dag tot dag, ook het komende jaar. En heren, dan komen we aan het einde van dit jaar met onze dank bij u voor alles wat u voor ons hebt betekend en wat u geschonken hebt. Een jaar waarin wereldwijd zoveel de dood hebben gevonden door die vreselijke pandemie. U hebt ons voor elkaar bewaard en gespaard. En wij danken u daar heel hartelijk voor. En heren, wij danken u in het bijzonder dat u ons ook nog de vrijheid geeft om zo hier in uw huis bijeen te komen. Zij het dat door alle beperkingen momenteel niet iedereen hier fysiek aanwezig kan zijn, maar dat u toch ook de technische mogelijkheden geeft om vanuit de huizen ook zo met uw gemeente verbonden te zijn. En dan bent u niet aan een tijd of plaats gebonden. Daar danken we u heel hartelijk voor. En heren, wij bidden u, geef dat uw woord zo ook vanavond zijn kracht mag doen. Heren, en komt u er in alle rijkdom met uw geest in mee. Heren, op een dag als vandaag, dan gaat het bijna vanzelf dat de gedachten teruggaan naar het afgelopen jaar. En heren, wij bidden u, geef dat het een jaar mocht zijn waarin we mochten groeien in de genade. En waarin we u steeds rijker mochten leren kennen. En waarin we het mogen weten dat we u dieper en hartelijker lief kregen. En heren, mag het zijn dat we ook steeds meer leven tot eer van uw naam. En dat we maar mogen toenemen, mogen groeien in de kennis van u. De God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. En heren, dan bidden we op een dag als vandaag ook voor degenen die nog niet delen in uw zaligheid. Heren, vanuit onszelf delen we daar ook niet in. En we weten het allemaal dat er een wonder moet gebeuren, maar we kunnen het zo voor ons uitschuiven. En heren, hoe zouden we eigenlijk de grens van dit jaar overgaan naar een nieuw jaar als we u niet kennen? Heren, geef dat de ernst van het leven en van de eeuwigheid maar steeds weer op ons afkomt als we u niet kennen, om heen gedreven te worden naar u. U die als de vader van de verloren zoon daar staat met open armen op de uitkijk, om zondaren die de toevlucht tot u nemen te ontvangen en in te sluiten in uw armen en te laten delen in de zaligheid en op te nemen in het vaderhuis met de vele woningen. Heren, u bent nog steeds dezelfde. Heb hartelijk dank voor het feit dat we zo dat vanuit uw eigen woord mogen weten en mogen doorgeven. Heren, en zo bidden we voor deze dienst. Er kunnen zoveel dingen naar boven komen, vooral als overledenen herdacht worden, degenen die ons zo lief waren, zo dierbaar. Heren, wij bidden, neem ondanks alles wat er het afgelopen jaar gebeurd kan zijn, toch onze aandacht gevangen door uw woord en schenk uw zegen in rijke mate bij dat woord en verbreek het werk van de vorst der duisternis die er altijd weer op uit is om dat woord in de war te sturen. Heren, vervul uw dienaar in de bediening van dat woord. Heren, maak hem maar vol met uw geest. En geef dat ook alles wat is voorbereid weer helder voor de geest mag komen. Heer, om in alle rijkdom en in alle vrijmoedigheid uw woord uit te stallen. Ja, u de Christus der schriften voor te houden. En Heer, geef dat we er steeds opnieuw heilige zin in hebben om u hartelijk te dienen en voor u te leven. Heer, zo bidden we voor allen die een taak in deze dienst hebben. En dan bidden we ook voor degene die dorpelwachter is, zoals de dichter de koster of kosterreus noemt. Heer, en zo bidden we ook voor degene die toch ook een beetje de opperzangmeester is. Omdat hij de toon aangeeft en klank geeft aan wat we zingen. Heer, mag zo ons loflied zijn, tot de eer van uw naam. Heer, en zo bidden we ook voor Ruben als hij de techniek verzorgt. Heer, dank dat u ook dat geeft. We bidden voor onze broeder die het consistoriegebed verzorgt, Heer. We bidden voor uw gemeente thuis. Mag ook daar een stukje heilige aandacht, heilig ontzag voor u zijn. Heer, opdat uw woord ook daar zijn werk mag doen, onder jong en onder oud. Maak alles wel. Vergeef al het zondige van heel dit jaar. Heer, wilt u met uw bloed het reinigen vergeven. Heer, zo wacht alles op u. Zie in genade op ons neer. We verdienen het niet, maar wij pleiten op uw genade. Om Christus Jezus weer alleen. Amen. Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel. En wij lezen Openbaring 5. Het laatste Bijbelboek, Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek. Geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog het inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij: wee niet, zie, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als hij dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebben de 11 citers en de gouden violen, zijn de volle reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Zeggende met grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neer en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Ik weet dat tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in dit gedeelte vooral stilstaan bij het eerste gedeelte, de eerste 7 versen. Ik lees het toch nog een keer met u. Ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepen met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch dat inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch dat in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij: ween niet. Zie, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegels open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek de werkelijke machthebber. En dan het woord machthebber met een hoofdletter. De werkelijke machthebber. Maar als voorbereiding op de preek zingen we eerst nog uit Psalm 56, het 4e vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles bewaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. 56 vers 4. Dan heb ik namens uw bestuur nog de volgende afkondiging. In de eerste plaats wat de dienst morgenochtend, nieuwjaarsmorgen, betreft. Om 10:00 hoop ik u opnieuw te mogen voorgaan. En de diensten op zondag 2 januari, de Heer Volente, 10:00, dominee P. den Oude uit Katwijk aan Zee. En 6:30, dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk. En de collecte voor vanavond, de eerste collecte is voor het leerstoelfonds. En de tweede collecte voor de evangelisatie. En u kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Heere, zegen u en uw gaven. Psalm 56, vers 4. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 98, daarvan het vierde vers, met ook die zin: hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Gemeente, op Oudejaarsavond kijken we graag terug op het jaar dat achter ons ligt. Maar we kijken ook heel graag vast wat vooruit. Vooral aan het einde van dit jaar. Een jaar waarin de coronapandemie zijn duizenden wereldwijd heeft verslagen. Een jaar waarin er keer op keer weer een persconferentie werd gegeven. En een jaar waarin allerlei deskundigen hun zegje deden in de media. Maar ook een jaar waarin allerlei mensen daar ook absoluut geen vertrouwen in hadden. Een jaar vol oneenigheid, onbegrip, boosheid, verwarring. Een jaar waarin groepen tegenover elkaar de waarheid claimden. Denk ook aan alle complottheorieën die mensen van stal haalden om hun mening te onderbouwen. En dan denk je als gemeentelid, waar moet het allemaal naartoe? En wie weet het nu echt? En wie heeft nu echt de touwtjes in handen? Zijn dat de groten der aarde? Is dat Biden? Of is dat Poetin of Kim Jong-un of zo? Of de technici? Of zijn het misschien de media of de mensen met de witte jassen, Ernst Kuipers of Jaap van Dissel en zo? Of is het misschien de farmaceutische industrie of is het misschien wel Bill Gates of zo? Het afgelopen jaar ging het zedelijk verval ook door. Het inclusieve denken werd overal opgedrongen. Onderscheid tussen man en vrouw schijnt echt uit de boze te zijn. En alles moet kunnen. En dan kan het je zomaar aanvliegen en misschien, ja, denk je dan wel, soms heeft Satan de touwtjes in handen. En waar is God? En waarom grijpt hij niet in? En hoe zal het gaan met zijn kerk? En dat is ook een vraag die levensgroot vanuit Openbaring 5 op ons afkomt. En gemeente, er lopen ontegenzeggelijk allerlei lijnen vanuit Openbaring 5 naar onze tijd. Het is een heel actueel hoofdstuk. Bijvoorbeeld de kerk die haar strijd voert in een vijandige wereld. Kinderen Gods die vervolgd worden om het geloof en waardoor de geestelijke spankracht soms, ja, lijkt achteruit te gaan omdat mensen het moeilijk kunnen volhouden. Waardoor soms het geestelijk leven ook onder de maat blijft en ja, niets nieuws onder de zon, want Openbaring 2 en 3 komt het al volop voor. En dan gaat het over de kerk van Efeze. Zou het wel stand tegen alle dwalingen, maar die eerste liefde hebben ze toch maar wel verlaten. En de kerk van Smyrna, die vocht wanhopig tegen de synagogen van de Satan. En de kerk van Pergamus, die sloot onverantwoorde compromissen met de wereld. En de kerk van Thyatira, die dreigde haar geloof te verliezen. En de kerk van Sardis. Ach, het leek daar een grauwe alledaagsheid, zonder dat tintelende van de geest. En de kerk van Laodicea, die was lauw. En dan denk je, waar is Johannes dan, de schrijver van dit boek? Want hij is toch de apostel die nog in leven is. Zij het nog de enige apostel en hij was al 90 jaar oud, maar hij leefde nog. Maar hij zat verbannen, opgesloten, op een eenzaam eiland, ergens in de Middellandse Zee, op het eiland Patmos. Zijn verbanning had alles te maken met Rome, met de keizer in Rome, Domitianus. Zijn naam is helemaal verbonden met het boek Openbaring. En deze Domitianus, deze keizer van Rome, beschouwde zichzelf als een god en hij beweerde ook dat hij afstamde van de goden en daarom vond hij dat hij ook geofferd moest worden. En je snapt het al lang, christenen deden daar natuurlijk niet aan mee. Maar ja, dat werd niet gepikt en er braken grote vervolgingen aan en ook Johannes moest eraan geloven. Hij werd opgesloten op dat eiland Patmos. En dat alles betekende dat de toenmalige kerk in nood was, in grote nood. En dan, ik zei het al, heel veel kinderen van God die vroegen zich af en het was, ja, dat was een stukje nood ook van hun ziel. Waar is God? In deze tijd. Het leek wel of hij niets deed. En het leek wel of de duivel zijn gang kon gaan. En misschien herkent iemand het wel van het afgelopen jaar. Toen de nood aan de man kwam dat u dacht, waar is God nou? En waarom helpt hij niet door? En waarom heeft hij mijn geliefde van me afgenomen? Of waarom heeft hij me ziek doen worden? En ja, dan kunnen er zomaar van allerlei vragen bovenkomen waar we gewoon niet uitkomen. Moest denken aan de dochter van iemand bij ons uit de straat en haar collega die nog jong was, was ernstig ziek geworden. En ze gaf veel om die collega en ze had gebeden en gebeden tegen de klippen op en toen overleed die collega. En ze heeft alles vaarwel gezegd, de kerk, de Bijbel, het gebed, ze doet nergens meer aan, want God hoorde niet toen zij tot hem riep. Gemeente, voor Johannes zal het ook wel moeilijk geweest zijn. Wat zou hij graag in die tijd waarin het zo moeilijk was zijn kerk hebben bemoedigd? En waarom bleef de wederkomst maar uit? De Heer Jezus had het toch gezegd dat hij spoedig zal terugkomen. En waarom kwam hij Johannes zijn knecht niet bevrijden? Waarom niet? Hij had het toch zelf gezegd, en Johannes had het uit zijn eigen mond gehoord, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En waarom gebeurt er dan niks als hij alles kan? Maar gemeente, dan komt de Heer op het alleronverwachts hem te hulp. En dat begint al in Openbaring 4. Openbaring 4 en Openbaring 5 horen eigenlijk helemaal bij elkaar. En ineens krijgt Johannes van alles te zien. Hij krijgt een visioen, een gezicht van God, een heel bijzonder visioen, en dat lezen we meteen al in het eerste vers van hoofdstuk 4, dan wordt er in de hemel een deur geopend. Er gaat zomaar een deur open in dat hemelse firmament, en dan hoort Johannes ineens een stem. En niet zomaar een stem, nee, een stem die klinkt als een bazuin. Johannes, kom hier! En ik zal je laten zien wat weldra geschieden moet. En reken dat Johannes, als hij daar op dat eenzame eiland verbannen zit, dat hij van binnen verheugd en blij wordt. Warm, want dit is de stem van zijn meester. En de Heere ziet dus wel naar hem om en hij komt hem op dit eenzame eiland bemoedigen. Gemeente, wat kunnen ook wij bemoedigd worden als de Heere tot ons komt spreken. Vanuit zijn woord. Soms zomaar onverwachts. En dan ben je bezig met zijn woord. En dan komen soms van die woorden uit de Bijbel zo sterk naar je toe. En dan komt de geest erin mee. En dan word je warm van binnen. En dan ervaar je het. Ja, dit is nu het spreken van God tot mij. En dat betekent dat hij ook in onze tijd nog leeft en regeert. En dan ziet Johannes nog meer. Want hij kan door die deur, die geopend is, kan hij zo in de hemel kijken en dan ziet hij in de hemel de troon. En er zit iemand op de troon en rondom de troon ziet hij een regenboog van smaragd. En de regenboog is het teken van Gods verbond, van Gods trouw. En ik zei al, er zit iemand op de troon. Ja, dat is God zelf. En wat valt op als Johannes daar kijkt? Alles is in rust. Het is stil. Helemaal geen gestres en gedoe en geren en gevlieg. Geen rumoer, geen rep en roer. Alles in rust, geen onvertogen woord, geen geweld, getier enzovoort. En dan, Johannes kijkt, die deur die blijft open. En hij heeft zomaar het zicht op de Here daar op de troon, te midden van die stilte, die serene stilte daar. En dan ziet hij de rechterhand van de Here en in die rechterhand, want Gods rechterhand is hoog verheven, die is machtig. En daar heeft hij iets in. En dat is een boekrol. In zijn rechterhand draagt hij de wereldgeschiedenis. Het boek van de wereldgeschiedenis. Maar het is een heel bijzondere boekrol. Want een gewone boekrol, jongens en meisjes, je kunt je voorstellen, een rol behang, hè, die heeft aan de binnenkant allerlei mooie patronen, aan de buitenkant is die effen. Maar deze boekrol die de Heere God in zijn rechterhand heeft, die is zowel van binnen als van buiten beschreven, helemaal vol. Dat gebeurde nooit. Boekrollen waren alleen aan de binnenkant beschreven en dan werden ze opgerold en die buitenkant die bleef leeg. Maar deze boekrol helemaal vol, wat betekent dat de Heere God ons heel veel te zeggen heeft. Ik moest denken aan de oma van mijn vrouw. Toen ze nog leefde schreef ze ons wel eens kaarten. En dan schreef ze van alles achter op die kaart. En op een gegeven moment was die kaart vol. En dan schreef ze door aan de zijkant nog zoveel mogelijk. En dan nog weer aan de bovenkant en boven het adres en zo. Totdat ze op een gegeven moment wel moest stoppen. Nou, deze boekrol is ook ieder gaatje, ieder plekje is volgeschreven. En dat zegt natuurlijk dat de Heere ons heel veel te zeggen heeft. En dan denk je, dat moeten we weten. Want dat is belangrijk. Alleen, kan niet. Want hij zit dicht. Hij zit op slot. Er zitten 7 zegels aan. Het getal van de volheid. 7 stuks. Het boek is verzegeld. Tot en met, dat geeft aan dat het heel erg belangrijk is. Want belangrijke documenten zijn verzegeld. En waarom is dit boek dan, deze boekrol verzegeld? Wel, het is het boek van Gods raad. Van Gods plan. Met zijn mensheid, met de wereld. Het is Gods regering tot aan de wederkomst. En daarin staat precies hoe de wereldgeschiedenis tot haar voltooiing kan komen. En je snapt Johannes, die is zo benieuwd naar de inhoud daarvan. Hoe gaat God handelen? Waar loopt het op uit? Wat gaat hij doen? Maar hij is verzegeld. Helaas. En gemeente, het is ook geen wonder. Wij mensen kunnen Gods raadsbesluiten niet inzien. En dat ligt niet aan de Heere, want hij doet niets liever om ons er wel deelgenoot van te maken. Die boekrol ligt in zijn rechterhand. En zijn rechterhand is open. En die rechterhand is uitgestoken om die boekrol ons te overhandigen, opdat wij hem ook kunnen lezen. Gemeente, dat betekent dat als daar geen verandering in komt wat die zegels betreft, dat de jongste dag nooit kan aanbreken. En dat het regeringsplan van de Heere nooit uitgevoerd kan worden. Als die zegels erop blijven, dan gebeurt er niks. Ik moest even denken aan het nieuwe kabinet in opkomst en het nieuwe regeerakkoord. En stel dat het regeerakkoord wat opgesteld is, dat verzegeld zou zijn. Hè? En dan dat geen enkele minister of de premier of de koning dat zou kunnen openen en inzien. Ja, dan kan het kabinet wel naar huis gaan, want hoe moeten ze dan regeren? Maar het is natuurlijk veel erger dat de boekrol die de Heere in zijn hand heeft, dat die verzegeld is. Want wat betekent dat nou? Als die boekrol waar precies instaat hoe de wereldgeschiedenis tot voltooiing moet komen als die op slot zit. Dat betekent dat het altijd maar doorgaat. En dat er geen einde komt aan de wereldgeschiedenis, dat die niet tot voltooiing komt. Dat betekent dat de barensweeën, waar Romeinen 8 het over heeft, als de apostel het over de schepping heeft, dat die maar zullen doorgaan en toenemen, zonder dat er ooit verlossing komt. Dat betekent dat de aantasting van Gods schepping ook altijd maar doorgaat en dat er ook steeds weer nieuwe pandemieën zullen komen met heel veel slachtoffers en dat er steeds weer oorlogen zullen zijn en aardbevingen, geruchten van oorlogen, natuurrampen en dat de liefde steeds verder zal afnemen en dat het allemaal steeds zakelijker zal worden en daar moet je toch niet aan denken. En dan denk je ze dan niemand. Niemand die die zegels mag openbreken. En ineens ziet Johannes gelukkig nog meer in dat visioen wat hij krijgt. Ineens ziet hij, vers 2, een sterke engel. En die roept met een machtige stem uit, wie is het waard om dat boek te openen en zijn zegels te verbreken? En dat goddelijke regeringsplan uit te voeren? En gemeente, dan is vers 3 wel heel erg ontluisterend. Want is er iemand? Helemaal niemand. Niemand. Niemand die het waard is. Niemand in de hemel. En dan denk je, ja, maar er zijn toch de engelen. En daar zijn toch de aartsengelen. En daar zijn toch de gezaligden die de Heere groot maken. En daar zijn toch de vier dieren en de 24 ouderlingen. Zijn zij het dan niet waard? Als er niemand in de hemel is, is er misschien dan iemand op de aarde, die het misschien dan wel waard is. Al die miljoenen mensen wereldwijd, machtige koningen, keizers, filosofen, staatslieden, geleerden, is er misschien iemand van hen die die boekrol kan openen? En zodat de wereldgeschiedenis toch tot voltooiing kan komen? Maar ook daar, niemand. In de onderwereld dan, dodenrijk, Satan, met al zijn legioenen. Satan heeft zich uitgeroepen tot overste van de wereld. Zou hij het kunnen? Maar nee, zeker ook Satan niet. En dan kan Johannes het niet langer inhouden. Dan begint hij heel hard te huilen, te wenen. Vers 4. Hij kan het niet meer verdragen. Hij barst in snikken uit, heel intens. En dan ziet hij ook haarscherp wat de oorzaak is. Dat het allemaal zo moet blijven. Het is onze eigen schuld. Het is door de zonde dat wij die boekrol niet kunnen openmaken. Terwijl we wel naar Gods beeld zijn geschapen. En waarom kunnen we het niet? Vanwege onze zonde. De zonde die scheiding maakt tussen God en tussen ons, waardoor wij mensen die boek, die zegels niet kunnen verbreken. En dan beseft Johannes, dan moet het boek dicht blijven. Maar ja, moet dan altijd alles maar doorgaan? Dat kan toch niet? Dat wereldgebeuren met al die gebrokenheid. Het moet toch ergens op uitlopen. De Heer Jezus heeft toch overwonnen op Golgotha. En vanuit die overwinning moet het toch uitlopen op de definitieve overwinning. En het lijkt wel of Gods beloften dan onvervuld gaan blijven. Of de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar de Bijbel over spreekt nooit werkelijkheid gaan worden. En Johannes beseft het ineens levensgroot. Als dat zo is, dan is alles, alles zinloos. Dan is er nooit de wederkomst. En dan is er geen opstanding der doden. En dan blijven de graven van Gods kinderen altijd dicht. En dan is er geen leven der komende eeuw. Dan is er geen eeuwig vrederijk. Waar alles goed is. En dan zal de schepping blijven zuchten. en blijven kreunen. Gemeente, dan komt er nooit een eind aan de gebrokenheid, het verdriet, de moeite, de pijn. En dan zal Gods kerk altijd strijdende kerk zijn. En dan krijgt de wereldgeschiedenis zoiets als een cd die blijft hangen. En vroeger had je die LP's. En het kon zijn dat de naald in zo'n groef bleef en dan kreeg je steeds weer diezelfde dreun. En dat is natuurlijk heel vervelend. Johannes ziet het al, als die boekrol niet geopend kan worden, dan blijft die geschiedenis, die wereldgeschiedenis, maar doorgaan en doorgaan en doorgaan, steeds op dezelfde dreun. Rampen, oorlogen, terreur, jonge kinderen die koelbloedig worden gedood of misbruikt. Klimaat dat steeds verder ontregeld raakt. En dat moet toch een keer stoppen. Gemeente, als Johannes erachter komt dat niemand het waard is, dan ontzinkt hem alle moed. En dan beseft hij, het koninkrijk van God kan nooit doorbreken. En bovendien, hoe moet het dan met de eer van God? Wanneer zal alle knie zich dan voor hem buigen en iedere tong hem belijden? Wanneer krijgt hij dan alle lof, eer, aanbidding en dankzegging? Wanneer zal hij dan alles zijn en in allen? En dan heb je zo, zoals Johannes ook en Gods kinderen, zo verlangd naar de toekomst. Naar het leven met hem, de ontmoeting met hem, om bij hem te zijn, in alle heerlijkheid. Hem te zien van aangezicht tot aangezicht en hem eeuwig en volmaakt lief te hebben. En dan komt het niet. Maar gemeente, gelukkig. En eens treedt er iemand naar voren. Een van de 24 ouderlingen die treedt naar voren. En wat doet hij? Hij komt op Johannes af. En dan zegt Johannes, huil niet. Huil me niet. Hij komt hem troosten. En dan zegt hij, kijk eens. Er is wel iemand die die boekrol kan openen. En die Gods raadsplan kan uitvoeren. En dan wijst hij op Christus. En dan zegt hij, de leeuw. Die uit de stam van Juda is, de wortel van David, die heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Gemeente, heel bijzonder wat hier gebeurt. De tranen van Johannes zijn niet te vergeefs. De Heere ziet onze moeite, onze zorg, ons verdriet, onze pijn. Ook onze tranen van het afgelopen jaar. En dan denk ik ook aan de rouwdragende families. We hebben het gezongen. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard. Niet op uw rol geschreven. En gemeente, wat is het dan? Te midden van zo'n situatie van verdriet. En waarin je de tranen de vrije loop zo graag laat gaan. Wat is het dan vertroostend om van Gods wegen te horen. Huil niet, wee niet, stil maar. Johannes, je mag je tranen drogen. Er is er één die uitkomst geeft. En dat is de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David. Gemeente, het is wat. De woorden die vader Jacob op zijn sterfbed sprak, die galmen hier door het luchtruim. Wat zei vader Jacob? Juda, gij zijt het. Juda is een leeuwenwelp. En de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En dan ook de woorden wortel van David, dat reisje dat zou groeien aan die afgehouwen stronk van Isaïe, zoals de profeet had gezegd, en die heeft overwonnen. Die is het waard. Die kan en die mag de 7 zegels van de boekrol openbreken. En gemeente, dan ineens dan gaan bij Johannes de ogen pas echt open. Dat had hij nog helemaal niet gezien. Want in het midden van de troon is nog iemand. Daar staat iemand. Een lam als geslacht staande te midden van alles. En wat gebeurt er dan? God, die in zijn rechterhand die boekrol heeft. En dan staat daar dat lam. En dat lam, dat komt naar die rechterhand van de Vader toe. En die pakt uit die rechterhand die boekrol. Johannes ziet het voor zijn ogen gebeuren. Het is wat. Een lam. En dan denk je, hoe kan dat nou? Want die 7 zegels openbreken en de wereldgeschiedenis tot een goed einde brengen, is dat veilig in de handen van een lam? Een lam is toch een weerloos dier? Een lam is toch niet zo'n sterk dier? Is toch broos en tamelijk fragiel en kwetsbaar? Ja, dit lam, dat had eenmaal de gestalte van God. Maar dat lam heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Het is het lam Gods, ter slachting geleid. Maar kijk eens goed. Dat lam, het is geslacht. Maar het staat als de sterke God. En het staat in de hemel. Dat betekent, alles ligt in zijn handen. Ik zei, een lam is een tamelijk zwak dier. Maar met dit lam is wel iets bijzonders aan de hand. Want het gewone Griekse woord voor lam is amnos. Maar dat wordt hier niet gebruikt. Hier wordt namelijk het woord arnion gebruikt. En dat woord arnion, dat geeft aan dat het een sterk lam is. En dat zie je ook wel aan zijn hoofd. Want op zijn hoofd staan 7 hoornen. Het getal van de volheid. En kijk eens naar zijn hoofd, zijn gezicht, zijn aangezicht. 7 ogen. Dat lam ziet alles. En met die 7 hoornen als arnion kan die alles. Mede dit lam, Christus Jezus, moet de wereldgeschiedenis tot haar voltooiing brengen. Het is niet Joe Biden. Het is niet Poetin. Het is niet Xi Jinping. Het is niet de paus of wie dan ook. Nee, Christus Jezus. En weet u wat zo bijzonder is? Dit lam wordt direct verbonden met het kruis. Het woord geslacht. Het woord overwonnen. Geslacht overwonnen aan het kruis. En dat lam dat treedt naar voren met doorboorde handen om in die doorboorde handen die boekrol te nemen. En gemeente, ineens valt over heel die wereldgeschiedenis die naar haar voltooiing gebracht moet worden. Het verzoeningswerk van Christus, zijn verzoenende bloed. Dankzij dat bloed, dat verlossingswerk, kan de wereldgeschiedenis tot haar voltooiing komen. Misschien denkt iemand, ja, maar zo'n vredelievend lam, kan dat de wereldgeschiedenis tot haar voltooiing brengen? Hoe moet dat dan? Want, wees eens eerlijk, wij leven toch in een wereld vol roofdieren, wolven en noem maar op. En toch, die boekrol is in goede handen bij hem. Want aan de ene kant is hij de Almachtige. En aan de andere kant is hij degene die regeert, rechtvaardig, wijs en zachtmoedig. Gemeente, wij kunnen tegen de toekomst opzien. Maar, te midden van een wereld, waarin machten en machthebbers het voor het zeggen lijken te hebben, ziet Johannes heel iemand anders die het echt voor het zeggen heeft. Een offerende priester die zichzelf neerlegt op Gods altaar. En dan zie je hem gaan. Een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. De gestalte van een dienstknecht, van een slaaf. Zijn naam is Jezus, zaligmaker. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zie je hem. En dan staat hij daar met zijn doorboorde handen. En dan, die boekrol van Gods raad, ligt in zijn handen. En hij regeert. En hij zal zijn almacht tonen. Ook wat de toekomst betreft. Gemeente, wij zijn niet onderworpen aan het noodlot. Of de brute macht van mensen. Of de willekeur van de duivel. Wat er ook gebeurt. Hij staat erboven. En wie in hem gelooft, die mag het weten, onderdaan te zijn van die koning. En zou die koning niet zorgen voor zijn eigen onderdanen, ja toch. Gemeente, we leven in de eindtijd. De eeuwigheid is alweer een jaar dichterbij gekomen. En het lam is op het ogenblik bezig om die boekrol te lezen. En uit te voeren. En zo is de voltooiing van de wereldgeschiedenis in gang gezet. Het stuurt heen naar het einde toe. En daarom klinkt ook iets van de laatste ernst in dit hoofdstuk door. Het gaat er immers om of we delen in dat heil, dat verzoeningswerk, in de toekomst van het lam. En gemeente, mag ik vragen, wie is dit lam? Nou, voor u, voor jou. Met hem zal het gaan, naar het einde met een hoofdletter, met hem. Maar zonder hem wacht een eeuwige donkere nacht. Ja, maar ik zit met zoveel dingen waar ik geen raad mee weet. Maar als dat lam macht heeft om het regeringsplan van de hele wereld uit te voeren, zou hij dan geen macht hebben over de problemen waar u of jij mee zit? Ja toch. Zijn zeven hoornen geven weer dat hij heel veel macht heeft. Zou hij u en jouw problemen dan niet aankunnen? Ik weet het. Er zijn vragen waar we geen antwoord op hebben. Ik denk ook aan alle tranen die er geschreid worden. En toch, ook daar is hij middenin. En dan kunnen we door alle tranen heen, soms ook nog, zingen ook. Ja, maar ik heb zoveel verdriet. Ja, maar denk dan aan de woorden van die ene oudeling. Huil maar niet. Maar mijn zorgen dan, leg ze in zijn hand. Zijn zeven ogen zien ook u en jou. En hij weet alles. Alles van ons. En dan denk ik ook even aan die prachtige belofte. Uit Psalm 32. Ik zal u onderwijzen. En u leren de weg die u gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dan vervolgt de dichter, wie op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Gemeente, we gaan afronden. Een jaar is kort. Dat betekent dat alles voortstuurt naar het eind van de wereldgeschiedenis, naar de jongste dag. De dag waarop hij zal regeren, volmaakt. Wijs, zachtmoedig. De dag waarop hij alle eer zal ontvangen. Daar loopt het op uit. Op het engelenlied. Van 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Halleluja. Lof zij het lam. Want dat lam is waardig te ontvangen. De kracht, de rijkdom, de wijsheid en de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, het afgelopen jaar zijn er opnieuw geliefde gemeenteleden ons ontvallen. We weten vanuit de Bijbel dat alle vlees gras is. En al zijn goede tierenheid als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. En de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. En we mogen geloven dat dankzij deze Heere de dood niet het laatste woord heeft. Omdat de leeuw uit de stam van Juda de dood heeft verslagen, heeft overwonnen. En daardoor is de dood voor al Gods kinderen verslonden tot overwinning. En mogen ze eeuwig leven met hem die dood geweest is en die leeft. Tot in alle eeuwigheid. Gemeente, wat is het rijk om ook op momenten als deze, met de kerk der eeuwen, te mogen geloven in de wederopstanding van het lichaam, van het vlees, en ook in het leven der toekomende eeuw. We zullen nu staande de namen herdenken van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, en na het amen en een moment van stilte zingen we Psalm 103, vers 8 en vers 9. Dan verzoek ik u nu om op te staan. In het jaar onzes Heren zijn van ons heen gegaan Gerardus, Pieter Verboom, overleden 17 september, in de leeftijd van 77 jaar. Dirk Pronk, overleden 18 november, in de leeftijd van 97 jaar. Leendert Dirk Burger, overleden 13 december in de leeftijd van 87 jaar. Amen. Gemeente, we gaan u danken en voorbeden doen en we willen in onze voorbeden uiteraard de families en de nabestaanden van de overledenen gedenken. We willen in het bijzonder ook bidden voor mevrouw Wilma Verboom in verband met het feit dat haar zwager is overleden. We willen bidden voor de heer K. Schoemacher die opgenomen is in het Groene Hart Ziekenhuis. We willen bidden voor de heer George van Elteren, die ook weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een bacterie. We willen bidden voor de familie Voorwinde die getroffen werd door corona. Ook voor de ouders van Martina die vanuit Australië bij hen zijn. En vanavond in de dienst zouden zijn. Ook zij werden door corona getroffen. Maar met hen gaat het gelukkig weer beter. We willen bidden voor de 89 jaren die de heer L.J. Lodder vandaag mag gedenken. En we willen bidden voor zending en evangelisatie en de nood in de wereld. Laat ons bidden. Heer, hoe bijzonder die rust in uw troon hierboven. Hier beneden zoveel onrust. Alles woelt. En al die stress, al dat gedoe. Heere, heb dank dat eenmaal al die onrust voorbij is en de rust in u volmaakt zal zijn. Heb dank dat u de leeuw uit de stam van Juda overwonnen hebt en dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Zo bijzonder, een lam, maar met 7 hoornen en 7 ogen. Zoveel macht, alles overziende, alle macht in hemel en op aarde. Hoe bijzonder dat u waardig was om dat boekrol te openen. U hebt immers uw leven ervoor gegeven. U hebt uzelf ervoor overgehad. U hebt betaald voor de schuld. U hebt de straf gedragen. En daardoor kan deze wereldgeschiedenis tot haar voltooiing komen. Heer, wij danken u dat het mag uitlopen op uw eeuwig koninkrijk. Voor al degenen die uw verschijning hebben liefgekregen. En dat het niet altijd door hoeft te gaan in deze bedeling. Wij danken u dat het van 's hemels wegen mocht klinken. Ween niet, huil maar niet, stil maar. U die alle tranen van onze ogen afwist. Hier en dan denken we aan degenen die dit jaar zijn overleden. En dan dragen we de nabestaanden, de families, aan u op. Hier hebben we mogen toch geloven van dat van degenen die overleden zijn. De tranen zijn afgewist. Heer, wat een goede ruil als ons aardse levenshuis wordt afgebroken en we gebouw van u hebben. Eeuwig in de hemelen, niet met handen gemaakt, dat gebouw waar het zuchten en de onrust voorbij is. Heer, we bidden voor al diegenen die achterbleven, de weduwen, als we denken aan mevrouw Verboom, mevrouw Pronk, mevrouw Burger. Heere, enkele van hen die overleden konden al niet meer thuis wonen. Maar het is nu zo definitief. Geef uw kracht en uw vertroosting, Heere, om dit verlies te dragen. Ook waar er kinderen en kleinkinderen zijn. Ook voor de verdere families. Heere, wat is het rijk en daar mogen u hartelijk voor danken om niet achter te blijven als degene die geen hoop hebben. En Heere, zo bidden we vanavond in het bijzonder ook voor mevrouw Verboom. Nu ook nog haar zwager uit Ellekom is overleden. Kan soms allemaal zoveel zijn. Geef uw nabijheid en troost om het allemaal te dragen. Heere, gedenk deze rouwdragende families. Ondersteun hen, ook de tijd die komt. En wilt u de lege plaats innemen met uzelf. En met uw vertroosting. Heere, zo bidden we voor de heer Schoemacher in het ziekenhuis. Heere, gedenk hem in dit laatste stukje van zijn leven. Nu hij ook niet meer kan praten. En ze eigenlijk ook niets meer voor hem kunnen doen. Heere, als wij niet meer kunnen bidden. Dan is het de geest die met onuitsprekelijke verzuchtingen bidt. Heere, zo bidden we in het bijzonder ook voor zijn vrouw. En voor de kinderen. En werk ook bij hen door met die genade. En Heere, we danken u dat u zich niet onbetoond hebt gelaten aan hem die nu in het ziekenhuis ligt. Heere, maak het licht voor hem en doe hem zien op u en alles van u verwachten. Heere, zo bidden we ook voor de heer Van Elteren, die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een zeer hardnekkige bacterie. Heere, ontfermt u zich over hem, over zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wees hen goed en genadig. Heere, zo bidden we ook voor de familie Voorwinde en voor de ouders van Martina, de heer en mevrouw van Praag. Heere, ze waren zo graag onder ons geweest. Maar corona verhinderde dat. Wilt u ze allemaal herstellen? En Heere, we danken u dat het tot nog toe mee mag vallen. En geef dat Martina's ouders nog een aantal goede dagen bij hen mogen hebben. En ga met hen mee als ook weer de terugreis aanvangen naar Australië. En wilt u hen daar ook tot zegen stellen? Heere, zo danken we u voor de 89ste verjaardag van de heer Lodder. Gedenk hem, zo ook bij het klimmen van de jaren, ook samen met zijn vrouw. Wees ook hun kinderen en kleinkinderen goed en genadig. Heere, zo bidden we op een avond als deze ook voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond, waar vanavond voor wordt gecollecteerd. Heer, wij bidden, stel de hoogleraren tot zegen in de opleiding van dienaren van het woord. En wij bidden ook voor degenen die deze studie volgen, die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van u. Hier en dan denken we in bijzonder ook aan broeder Slingeland. Geef ook hem alles wat nodig is, ook in zijn verdere studie en de afronding daarvan. Heer, doe hem ook alles van u verwachten. En stel hem ook al tot zegen daar waar hij mag voorgaan in erediensten. Heere, zo bidden we voor de nood in de wereld. Geestelijk, psychisch, lichamelijk, financieel. Er is zoveel nood, u weet ervan. Heere, zijn ook zoveel tranen. Als we denken aan het oorlogsgeweld dat maar doorgaat. En vooral waar het kinderen betreft. En waar de honger er is, u weet ervan. Heere, breek meer en meer door met de vrede van u, de vredevorst. En laat er rechtvaardigheid zijn en barmhartigheid, wijsheid en zachtmoedigheid. Heere, wij bidden voor de voortgang van uw woord wereldwijd. Voor het werk van zending en evangelisatie. Voor uw kerk, wereldwijd. Ook waar ze verdrukt wordt en in nood verkeert. Heer, wat zoveel impact kan hebben op het geestelijk leven. Aan de andere kant weten we ook dat juist daardoor het geestelijk leven verrijkt kan worden. En het vertrouwen op u, gelouterd zijnde, tot hoogten mag komen. Heere, doe het. Heer, en wij bidden, doe hen schuilen bij u. Zo danken we u voor alles wat u ons het afgelopen jaar schonk. Heere, wilt u alles wat niet was naar u, de zin en mening van u de Heilige, genadig vergeven. En met ons het nieuwe jaar ingaan. En ook morgen het nieuwe jaar ons samen doen beginnen met u. Het zij hier fysiek aanwezig of via de technische middelen. Bouw uw kerk. Ook hier in Haastrecht en omgeving. En stel ons tot zegen waar u ons roept. En doe ons leven uit de hoop en de verwachting van uw koninkrijk. Dat komt, want u bent de overwinnaar. U, de leeuw uit de stam van Juda. Heb dank. Hoor zo onze beden. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 89, daarvan vers 1 en vers 8. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Gemeente, ga dan heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heer en gemeente thuis ontvang ook de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. en geven u vrede. Amen. Dank u wel.